Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteren thuis of elders via internet. Alle hartelijk welkom in deze dienst op deze diaconale zondag. De dienst wordt ook vanavond geleid door dominee Visser. De schriftlezing in deze dienst is 1 Korinthe 3, vers 9 tot 23. En zondag 1 van de Heidelbergse catechismus zal behandeld worden. Mededelingen namens de kerkraad. De collecte in deze dienst wordt gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En bij de uitgang een collecte voor het bouwfonds. Als aandachtspunt wil ik nog noemen het Gevangenenzorg Nederland. Waarvoor vanmorgen al door de dominee gebeden is. Deze gevangenenzorg staan voor geloof in herstel. Zij bezoeken gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Matthäus 25, vers 36. Vrijwilligers geven onder andere cursussen aan gevangenen, welke zij gebaseerd hebben op christelijke waarden als waarheid, integriteit, verantwoordelijkheid en bevestiging. Het doel van de cursussen is de deelnemers in staat te stellen hun denken, hun houding en hun gedrag te veranderen. Gevangenenzorg Nederland is financieel sterk afhankelijk voor giften. En een deel van de diaconale collecte is bestemd voor dit doel. De eerste collecte dus in de dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 75, vers 6. En namens de kerkenraad wens ik jullie en u allen een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag geloven en belijden we dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest. Van de Zoon, die zondaren verlost, en van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkwamen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. In deze dienst waar het onderwijs uit sommige een van de catechismes aan de orde is, zingen we allerlei psalmen die gaan over de kern van die eerste zondag. Wat is uw enige troost in leven en sterven? En we zingen daarom psalm 23 vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Gij troost mijn ziel en richt de mededogen de tafel aan voor mijner hateren ogen. Psalm 23 vers 2. We doen nu eerst belijdenis met de katholieke kerk van altijd en van overal met het apostolicum. En daarna zingen wij psalm 97 vers 7. Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost, dat is het kernwoord voor vanmiddag weer, ten troost verspreid in smarten. Laat in ieder meebelijden in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we bidden of God zijn woord opent voor onze harten door zijn geest. God die troont op de psalmen van Israël, zoals uw woord dat uitdrukt. U die dan, juist wanneer die aloude psalmen klinken, zoals ze gezongen zijn en gelezen zijn door Israël en door uw kerk, juist zo heel nabij wil zijn, wij komen tot u. U bent de God van ons leven. U bent de bron van ons bestaan. U bent het licht in onze duisternis. U bent de troost in onze troosteloosheid. U bent de Vader van alle lichten. Heren, zo wilt u zich laten kennen. En als wij ons moeten afvragen of wij u wel zo kennen, heel persoonlijk, en als dat onzeker is voor ons, leer het ons door uw geest. Want om die geest komen we bij u bedelen. Wilt u door uw geest, die Heere in zijn leven maakt, ons hart openmaken en geven dat alles wat we meegesjouwd hebben de kerk in vanmiddag en wat ons hindert om naar uw stem te horen, geef dat naar de achtergrond mag gaan. En wij sjouwen zo heel wat af, Heere God. Aan zorgen die we met ons meetorsen, zorgen voor het werk, zorgen uit de achterliggende week en zorgen voor de week die voor ons ligt. En zo is er altijd wat. We kunnen onze ziekte met ons mee moeten torsen. Onze ziekte van ons lichaam of van onze psyche. En het kan ons zo moe maken. En we kunnen ons zo onbegrepen voelen. En we kunnen ons zo verward en opstandig voelen, dat we vrezen dat er van luisteren niet veel gaat komen vanmiddag. Wilt u daar dan doorheen breken met uw geest? Wilt u ons optillen, ons hart openen, uw woord in ons leven laten komen, zodat het werkelijk zijn kracht mag doen? En heren, als we het leerboek van de kerk open doen en horen over de enige troost, dan vragen we of u dan wil geven dat dat ook een werkelijkheid voor ons mag zijn. Of misschien wel worden vanmiddag. Eenmaal liet u uw profeet spreken over troost. Troost, troost mijn volk. Geef dat dat ook in vervulling mag gaan. En wilt u zijn met ieder die daaraan dienstbaar is vanmiddag. Het zij koster of organist, de broeders van de kerkenraad, wees ook met uw knecht. Help, heren, zonder u kunnen wij niets doen. Wilt u ons zo vastgrijpen, ons zo vastpakken? En geef dat deze dienst niet alleen maar een dienst is die op de grote stapel van diensten komt die we al meegemaakt hebben. Maar laat het echt een ontmoetingsgebeuren mogen zijn. Een ontmoeting tussen u en ons en tussen ons onderling. Wees erbij, naar uw belofte. Waar twee of drie in mijn naam zijn, ben ik in het midden. Heer Jezus, erbarmt u zich over ons. En Vader, Zoon en Geest, hoor ons in die naam van Jezus. Amen. Laten we de Bijbel open doen, gemeente, en in verband ook met het onderwijs uit de catechismus lezen uit 1 Korinthe 3 vers 9 tot en met het einde, tot en met vers 23. Ik wilde niet een te lang stuk lezen vanmiddag, daarom vallen we er een klein beetje in. Paulus is in dit hoofdstuk bezig om de gemeente van Korinthe bijeen te houden, eigenlijk ook te vermanen, omdat er allerlei partijen waren ontstaan. U ziet, er is niks nieuws onder de zon. De een zei, ik ben voor Paulus, en de ander zei, ik vind Petrus een betere voorganger. En nog weer een andere, die had het weer over Apollos. En Paulus gaat dan onderwijs geven, zodat die gemeente gaat beseffen, wij zijn niet volgelingen van bepaalde voorgangers, maar die voorgangers zijn aan ons geschonken. Het is precies andersom. En zo eindigt hij met het onderwijs dat we ook wel verder zullen horen en waar we dan vanuit de catechismus meer over gaan zeggen vanmiddag. We lezen dus 1 Korinthe 3 vanaf vers 9 en we zingen na de schriftlezing Psalm 80, Psalm 80 vers 2, 5 en 11 na de schriftlezing. Psalm 80 vers 2, 5 en 11, waar het ook telkens gaat om de vertroosting die God wil geven. Maar eerst 1 Korinthe 3 vanaf vers 9. Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo, als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God. Tot zover Gods woord. Het kan nu geen verrassing meer zijn dat we zondag 1 van onze catechismes gaan lezen. Die zondag staat centraal in het onderwijs vanmiddag. We lezen samen zondag 1 van de Heidelberger. En de eerste vraag luidt: wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? En het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, zowel in het leven en sterven, niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat alles tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel delen, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat u in deze troost zalig leven en sterven mag? 3 hoofdstukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Er zijn veel gedeelten uit de schrift die we zouden kunnen lezen om duidelijk te maken hoe dit onderwijs opkomt uit de schrift. Ik houd het bij een paar woorden uit het slotgedeelte van wat we zo even lazen, 1 Korinthe 3, vers 23a. Deze woorden die ook als kern in deze zondag zitten, 1 Korinthe 3, vers 23a. U echter bent van Christus. Tot zover. Laten we na de verkondiging zingen, Psalm 35, vers 1 en 13. Twist met mijn twisters, hemelheer, vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. En ook het 13e vers. Dus Psalm 35, vers 1 en 13 zingen we na de verkondiging. Gemeente, oudere jongeren, u zult weten allemaal dat er gelegenheid is om voorafgaand aan de week waarin de catechisme centraal zal staan in de dienst, dat het mogelijk is om vragen in te dienen. En ik heb ook 1 vraag gekregen. En ik dacht, wat is er eigenlijk beter dan die vraag gewoon ook voor te lezen en van daaruit ook elkaar mee te nemen in het onderwijs van deze catechismus. En zo de vragenstelster of vragensteller ook recht te doen. Het is denk ik een vraag die bij meerdere van ons zal leven. De vraag is: hoe weet ik zeker dat de Heere Jezus ook voor mij heeft betaald? Is het heilig avondmaal de enige bevestiging hiervan? Of zijn er ook nog andere mogelijkheden? Er staat ook dat hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Ik weet het toch zeker als ik eenmaal over die gouden straten loop. Kunt u mij dan concreet onderbouwd met bijbelteksten aangeven dat ik toch hier op aarde zeker kan weten of ik in de hemel kom? Het is eigenlijk de aloude vraag naar de heilszekerheid. Hoe kun je nou weten of je werkelijk verlost bent? En kunnen we ons afvragen, is de catechismus niet een beetje, ja, blaast de catechismus niet een beetje hoog van de toren? Spreekt er niet wel erg veel zekerheid uit? Dat ik het eigendom van Christus ben, met lichaam en ziel, dat hij voor mij betaald heeft, dat hij mij bewaart voor de Satan, dat er geen haar van mijn hoofd vallen kan, dat hij mij verzekert van het eeuwige leven. Is dat niet een beetje, ja, hoogmoedig misschien wel? Want wat weet je nog zeker tegenwoordig? Heel weinig dingen toch? En eigenlijk is dat iets, die onzekerheid waar het in deze vraag eigenlijk over ging, en het verlangen naar zekerheid, dat is iets dat veel breder ook voorkomt. Voor een orthodoxe Jood, die helemaal in het spoor van de Tora gaat, van de wet van Mozes gaat, is het eigenlijk ook zo, hè, dat er onzekerheid is. Je weet eigenlijk niet goed hoe het met je zal gaan als je voor de Almachtige zult moeten verschijnen. Voor Elohim, de God van Israël. Hoe zal dat gaan? Niemand die het je kan zeggen. Je doet je best, maar je weet niet hoe het straks zal aflopen. En uit mijn gesprekken met orthodoxe Joden, voor zover ik die gevoerd heb in de jaren achter mij, bleek mij dat heel veel orthodoxe Joden daar eigenlijk ook niet zo heel erg mee bezig zijn met die vraag. Doe je best en nou, laat de rest over aan God en dan zul je wel zien. Binnen de islam is het eigenlijk ook zo. Heel veel onzekerheid. Je weet niet of Allah, of die je zal nodigen in het paradijs, of die je genadig zal zijn. Dat weet je niet. Je kunt hoogstens je best doen. En u weet wel, zeker in de meer extreme vormen van de islam is er eigenlijk maar één manier waarop je zeker weet dat het goed zal komen met je, dat je in het paradijs zult mogen komen. En dat is als je martelaar wordt. En we weten wel wat dat allemaal voor ellende gebracht heeft. Zelfmoordenaars met bommen die zich opblazen en zo hopen om onmiddellijk verlost te zijn, in het paradijs te zijn, zoals de islam dat dan zegt. En eigenlijk is dat iets dat ook in de christelijke kerk erg aan de orde is geweest. Jongelui, het is dit jaar het 500ste jaar van de reformatie. 31 oktober aanstaande zal het 500 jaar geleden zijn dat Luther zijn 95 stellingen aansloeg op die deur van die kapel. En dat het bij Luther was doorgebroken hoe hij tot zekerheid moest komen. Want onzekerheid stempelde zijn leven. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie vast wel op de basisschool van juf of meester gehoord hebben hoe Luther daarmee bezig is geweest. Hoe kan het goed komen tussen God en mij? Wat moet ik daar allemaal wel niet voor doen? Heel veel bidden. Heel goed oppassen dat ik geen zondige gedachten heb. Veel vasten. Niet eten. En in het uiterste geval, wat monniken ook wel deden, jezelf kastijden, jezelf pijnigen om die zonde maar eronder te houden. 500 jaar geleden vond Luther vanuit zijn studie van de schrift de poort naar het paradijs, schrijft hij ergens. Hij zegt, toen ik zag vanuit de Romeinenbrief dat wij rechtvaardig zijn voor God door het geloof, door de genade van de Heere Jezus, dat ik daarvoor niks hoef mee te brengen, maar dat God mij rechtvaardig verklaart en mij aanneemt en dat ik dat mag geloven. Toen sprong, zegt hij, de porta paradisa, de deur van het paradijs, als het ware voor mij open. Toen vond ik zekerheid. En dat is het waar het hier in de catechismus ook over gaat. Want deze catechismus is ontstaan in die dagen. In die tijd, de 16e eeuw, waarin je vervolgd werd als je christen was naar het woord. Als je je leven niet zeker was. Als je je spullen moest pakken en moest vluchten vanuit de Nederlanden naar Engeland, naar Noord-Duitsland of waar ook maar. Die eeuw waarin Guido de Bray vervolgd werd en uiteindelijk opgehangen werd en zo aan zijn einde kwam. Die tijd van onzekerheid, daar vond de kerk van de reformatie alle zekerheid en alle troost in het woord van God. En u voelt wel aan, dit beleiden van de kerk deze eerste zondag is niet ontstaan in een tijd van luxe en van welvaart en dat theologen eens zeiden, nou laten we nou eens een belijdenis opstellen, maar het is ontstaan in een tijd van de diepste aanvechting. En juist daarin, in die tijd, kwam de kerk van de reformatie tot zekerheid. En ik hoop dat u, en ik hoop dat de vragensteller ook daar iets van mag proeven. Hoe dat nou zit en hoe dat nou gaat en hoe je daarin mag delen. De enige troost, dat schrijf ik boven de preek. Twee hoofdgedachten, de inzet met die troost en dan de kern van die troost. Het is een heel volle zondag, ik kan er lang niet genoeg van zeggen, maar wat ik ervan wil zeggen, dat zou ik willen beginnen met te wijzen op die inzet. Waar begint het nou mee? Heel bijzonder dat de catechismus begint met te spreken over troost. Het is eigenlijk een heel pastoraal boekje, de catechismus. Heel praktisch steekt het in. Het begint niet met heel moeilijke omschrijvingen of met heel moeilijke theologie of zo. Het begint heel dichtbij ons hart. Wat is nou jouw, uw en mijn troost in leven en sterven? Nou, misschien zegt u wel, of jij, ik heb eigenlijk geen troost nodig. Dat zou zomaar kunnen. Dat je zegt, het gaat eigenlijk best heel goed met mijn leven. En ik heb eigenlijk helemaal geen klaag. Ik heb eigenlijk geen troost nodig. Dat zou kunnen, dat je dat zegt. Ik vind het wel heel bijzonder dat als je kennis neemt van de moderne cultuur, van heel moderne films en van heel moderne romans en boeken, dat juist die meestal onchristelijke schrijvers en cineasten een beeld schetsen dat heel erg troosteloos is. Het kan zijn dat u en, of jij zegt van ik heb eigenlijk geen troost nodig, maar als je op je af laat komen hoe de culturele elite denkt over deze wereld en over de mens, dan valt op dat is niet iets om vrolijk van te worden. Leegte, gebroken relaties, zinloosheid, leegte, grensoverschrijding. Het ademt allemaal de sfeer van we zijn het paradijs kwijt. En dat is eigenlijk wel heel opmerkelijk. Dat juist mensen, niet-christenen, als ze hun producten maken, hun boeken schrijven, juist die troosteloosheid van de mens en het zinloze van het leven en het eindigen van het leven zo heel scherp naar voren laten komen. En heel aangrijpend vind ik het dat allerlei schrijvers, dichters, kunstenaars ertoe komen om hun leven te beëindigen. Dat is met meerdere van hen gebeurd. Zelfmoord. Geen perspectief. Geen troost. En daarom vind ik het heel bijzonder dat dit pastorale boekje daar juist wel bij inzet. Want als je op je af laat komen hoe het met ons mensen staat, hoe het met deze wereld staat, dan ga je iets ervan zien dat zonder God en zonder Christus wij mensen en deze wereld zo troosteloos zijn. En als de catechismus dan die troost daarmee inzet, dan is dat ook wel goed om te bedenken dat dit boekje geschreven is juist voor de jeugd van de kerk. In de 16e eeuw was er heel veel verwarring in de kerk. En de keurvorst van de Pals, een gebied in Duitsland, gaf de opdracht om dit boekje te schrijven, zodat juist de kinderen op de scholen meekregen van, ja, waar staat de kerk nou eigenlijk voor? Wat geloven we nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk nog ons houvast in deze chaotische tijd? De tijd van de 16e eeuw van vervolging en dwalingen en nood en dood en lijden. En die kindertjes op school, die moesten dat dan ook leren. Het gebeurt nog steeds, ook in Veenendaal op basisscholen, dat je stukjes uit de catechismus moet leren. Dat is best lastig, denk ik, voor onze kinderen nu. Maar het is toch wel heel mooi dat je iets van die oude woorden leert en opslaat en met je meeneemt je leven in. En die woorden over troost werden dus op de lippen van de kinderen gelegd. En ik stel me voor dat zo'n ouderwetse schoolmeester met een veel te volle klas en met helemaal geen onderwijsassistenten en alle leeftijden door elkaar en alle niveaus door elkaar er maar heel druk mee was om die woorden voor te zeggen en het de kinderen na te laten zeggen. Wat is Jantje, Klaasje, Clara nou jouw enige troost, zowel in leven en sterven? En dan moest dat kind dat zeggen, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven en sterven, niet van mijzelf ben, maar van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus. Dat leerden de kinderen dus al. Ik ben niet van mezelf, ik ben van Christus. Ja, je kunt je afvragen, was dat nou wel goed om die kinderen dat zo te leren? Was dat niet, ging dat niet boven hun pet? En is dat eigenlijk niet toch weer hoogmoedig, hè? Kweekt dat geen hoogmoedige mensen die alles zo zeker weten? Was het niet wijzer geweest als het anders begonnen was? Meer bescheiden. Moest je de kinderen niet eerst maar eens leren dat ze gevallen waren in Adam en dat ze een boos hart hebben en hadden en dat het nodig was om eerst tot wedergeboorte te komen en geloof en bekering? Was dat niet veel beter geweest? Nou, al die woorden komen straks verderop in de catechismus aan de orde. En dan wordt het allemaal heel rustig en ordelijk in een vaste structuur uitgelegd. En toch is die inzet hoog. De kerk van de reformatie, die leerde ook de kinderen dat God een God is van de belofte. Dat God, de God van de doop van de kinderen, met zijn armen vol schatten voor ons staat. Het is eigenlijk precies wat Paulus doet in die paar woorden die ik las uit 1 Korinthe 3, vers 23. Hij zei tegen die gemeente van Korinthe, waar echt wel behoorlijk wat op aan te merken was. Het was nou niet een kerk waarvan je nu zou zeggen, fijn als de kerk van Korinthe bij het kerkverband komt. Een kerk vol met problemen en onheiligheid en ruzie en overspel en dwaalleer. Maar hij zegt tegen die kerk, tegen die mensen die elkaar bevechten en bestrijden, hij zegt, u echter bent van Christus. Dat is de hoge roeping van de kerk. En de kerk van de reformatie, die heeft er altijd ook voor gestaan. U kunt dat lezen in het klassieke doopformulier. Wat een grote woorden daar gesproken worden. Dat God ons en onze kinderen wil aannemen. God komt van jongs af aan al naar ons toe met armen vol. Alles wat wij nodig hebben. Genade. Rechtvaardigheid. Troost. Zo komt hij naar ons toe met een overvloed van schatten. En de kerk van de reformatie heeft gezegd van dat willen we graag ook meegeven aan de kinderen. Wat is je enige troost? Dat ik niet van mezelf ben, maar van Christus. En met die troost heeft de kerk het uitgehouden in de vervolging, te midden van rokende brandstapels. Met die troost heeft iemand als Luther het uitgehouden, toen hij voor de keizer moest verschijnen. En toen ze hem dreigden om hem alles af te pakken, zijn leven inclusief, als hij niet zou herroepen. Met die troost heeft de kerk van de eeuwen het kunnen doen. En wat de bedoeling is van het gebruik van de catechismus is dat we telkens weer horen hoe God voor ons wil zijn. En de bedoeling is dat we gelovig onze handen om deze belijdenis leren leggen. Wat is, en dan mogen we onze eigen naam invullen, wat is nou mijn enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat is dus de inzet met die troost, die al aan de kindertjes in de tijd van de Reformatie geleerd werd. En wat is nou de kern van die troost? Waar gaat dat nou om? Nou, de kern is die woorden die ik al meerdere malen aangehaald heb, die woorden van Paulus: u bent van Christus. U bent van Christus. Dat is de kern van dat hele lange antwoord van zondag 1. En dat is iets dat ontzettend actueel is. Er verschijnen allerlei boeken, misschien is het u ook wel opgevallen, waarin mensen op zoek zijn naar hun identiteit. Ongeveer een jaar, misschien 2 jaar geleden, verscheen er een boek dat de titel heeft: Wie ben ik en wat wil ik? En het boek ging erover dat met name onder dertigers van nu er eigenlijk heel veel onzekerheid is. Want in de moderne cultuur moet je je eigen levensproject uitvoeren. Je moet eigenlijk op zoek gaan naar de persoon die jij wilt zijn. Misschien zegt u, dat klinkt mij nogal vreemd in de oren, maar in deze moderne tijd is dat iets van groot belang. En de jongeren die kunnen dat denk ik ook wel herkennen, want je ziet het ook op de sociale media gebeuren. Je moet op die sociale media, via Instagram of via Facebook of op andere manieren, moet je een plaatje neerzetten van wie jij bent en hoe jij gezien wil worden door anderen. En uit recent onderzoek blijkt hoe belangrijk dat is, vooral voor jongeren. Als je de mobiele telefoon zou afpakken van een jongere dan, en je houdt het een tijdje vol, dan blijkt dat jongeren zomaar in een depressie terecht kunnen komen. Je bent je identiteit kwijt, want die wordt gevormd in het netwerk van je vrienden en je vriendinnen. Je bent jezelf een beetje kwijt. Dat is de tijd waarin we staan en dat is een werkelijkheid. Ook voor heel veel jongeren en ook ouderen wellicht. In onze cultuur moet je dus je eigen leven als het ware opbouwen. Hoe je gezien wil worden. Wat is jouw identiteit? Wat wil je met je leven? Jij moet kiezen. En kiezen is heel eng. Want als je iets kiest, moet je heel veel andere dingen dus niet kiezen. Stel je voor, je wil als jonge vrouw of als jonge man graag moeder of vader worden. Ja. Maar ja, als je in de 20 bent en je wordt vader of moeder, vergooi je dan je jeugd eigenlijk niet? Ja, dan heb je kinderen en dan ben je eraan gebonden en dan kun je allerlei dingen niet meer doen. Heb je geen tijd voor, heb je geen geld voor, heb je geen ruimte voor? Dus wat zie je? Allerlei keuzes worden uitgesteld. Trouwen, vaste verbintenis, een gezin stichten, uit huis gaan, uitstellen. Want je wil de ruimte houden om je leven nog op allerlei manieren in te kunnen vullen. En ja, als u wat ouder bent, dan zegt u van ja, dat was heel anders in mijn jeugd. Ja, je ging in het voetspoor van je vader en moeder. Je trouwde vrij jong. Je kreeg je kinderen als God je die gaf. En zo leefde je je leven. En het lag vast. Je werkte bij dezelfde baas, 40 jaar misschien wel. Je was bezig als huismoeder in het gezin. Je leven lag vast. Het kwam niet eens zo bij je op om daarin keuzes te maken of wat heel anders te doen. En ik denk dat voor heel veel jongeren deze tijd ook erg ingewikkeld is geworden. Wat moet ik nou kiezen? Hoe moet ik mijn leven nou invullen? En dan zegt de catechismus, en dan zegt de schrift in 1 Korinthe 3... jij hoeft je leven niet zelf te maken. Jij hoeft je leven niet zelf in te vullen. Jij hoeft je leven niet minutieus te plannen. Jij bent namelijk geen eigenaar van dat leven. In de moderne cultuur is dat natuurlijk het zogenoemde evangelie. Jij bent eigen baas, je moet het zelf invullen. En dat geeft een enorme druk en een enorme stress. En stel je voor dat je niet slaagt in het leven, dan is het jouw fout. Dan ben jij de loser. Maar Gods woord komt met die bevrijdende boodschap, ook tegendraads, maar ook bevrijdend vooral. Dat hoeft nou allemaal niet meer. Je hoeft je leven niet vorm te geven. Je hoeft niet vorm te geven hoe anderen tegen je aankijken op sociale media. Je bent niet van jezelf. Je bent niet van je vriendengroep. Maar je mag van Christus zijn. Heel dat leven met al die keuzes. Dat valt nou allemaal onder de regering van Christus en in zijn handen is dat veilig. En dan blijkt dat die oude catechismus opeens razend actueel is. In deze hypermoderne tijd. Je hoeft niet je hele leven tot een succes te maken en minutieus te plannen met alle keuzes die je daarin moet maken onder heel veel stress. Maar je leven mag je in de handen van Christus Jezus laten. Je bent niet van jezelf. Je hoeft niet in te staan voor jouw succes. Maar je mag dat in de handen van Christus laten. Ja, zegt iemand, maar dat kan niet zomaar. En de vragensteller of vragenstelster waar ik mee begon, ik denk zo in gedachten, u zult misschien denken of zeggen van ja, maar wist ik dat nou maar? Wist ik dat nou maar? Dat ik mijn leven in de handen van Christus mag laten en dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven van hem ben. En dat hij voor mij betaald heeft en mij verlost heeft uit de heerschappij van de duivel en de haren van mijn hoofd bewaart. En dat alles tot mijn zaligheid moet dienen. En dat hij me verzekert door zijn geest. Ja, wat is nou het antwoord? De vragensteller zegt van, is het heilig avondmaal misschien de enige bevestiging daarvan? Zijn er ook nog andere mogelijkheden om tot die zekerheid te komen? Nou, het heilig avondmaal en de doop, allebei sacramenten, die zijn tekenen. Zegels, zoals zo'n ouderwetse zegelring met een monogram die de keizers en koningen gebruikten om mee te stempelen in zo'n lakzegel. Het is echt, het is van mij, het is mijn brief, het is mijn bevel, het is mijn belofte. Doop en avondmaal, onderstrepingen van Gods belofte, het is echt waar. Je mag het zien in het doopwater. Je mag het proeven in de wijn, je mag het proeven in het brood dat je eet en drinkt aan de tafel van de Heer. Maar het zijn onderstrepingen bij de belofte van God. Is er zekerheid? Kan ik meer zekerheid krijgen dan een Jood? Meer zekerheid krijgen dan een moslim? Meer zekerheid krijgen dan een Rooms-Katholiek uit de 16e eeuw of uit deze eeuw? En hoe kan dat dan? Weet je iets wel zeker eigenlijk? En dan geef ik het enige antwoord dat ik kan geven op grond van de schrift. Het is het antwoord dat Augustinus kende, wat Paulus kende, wat Luther kende. En het is door het geloof. Dat is het eenvoudige en tegelijkertijd moeilijke antwoord. Geloof, ja zegt u, maar geloof. Ja, je kunt wel van alles geloven, maar je moet het zeker weten. Ja, dat is onze handicap. In het Nederlands is het woord geloof gereserveerd voor onzekere dingen. Jongens en meisjes, als je vader of moeder zegt van, heb je nou net de deuren vlot gedaan? Dan zeg je, ik geloof het wel. En dan zegt je vader of dan zegt je moeder, ga nog maar even kijken dan, want dan weet je het niet zeker. Geloof is in onze taal iets onzekers geworden. Geloof het, maar ik weet het niet zeker. Maar in de taal van de Bijbel is geloof juist wel zeker. Een vast vertrouwen. Een vast vertrouwen op het evangelie van Christus. Hè? Een vast vertrouwen dat als je dat woord leest van de Heer Jezus in Johannes 11, waar hij zegt tegen Martha: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Geloof je dat? Zegt Jezus dan. En dan zegt ze: ja, Heer, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Dat is het. Ja, zeg je, maar dat is toch helemaal niet zo zeker? Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Heel veel dingen weten wij niet zeker en toch vertrouwen we erop. Wij vertrouwen erop, om maar iets heel simpels te noemen, dat het dak van deze kerk niet instort. Maar niemand heeft ons bewezen dat dat niet zal gebeuren. En toch vertrouwen we erop en zitten we hier rustig in de kerk. We vertrouwen erop. We vertrouwen erop dat onze werkgever elke maand het salaris overmaakt. Of dat de overheid de uitkering overmaakt. En we plannen erop. Dan koop ik nieuwe schoenen, dan krijg ik mijn uitkering. Weten we dat zeker? Nee. Maar we vertrouwen erop en we plannen het in. En jij, jonge meisje, als je met de bus moet gaan en je gaat wachten bij de bushalte, wie zegt jou dat de bus komt? Niemand. En toch wacht je. Je wacht totdat de bus komt. Je vertrouwt erop. Ook al heeft niemand het bewezen. En zo zijn er 1001 dingen waar we op vertrouwen. En niemand heeft het ons bewezen. Ja, we gaan ervan uit. Het zal wel kloppen. We vertrouwen op van alles en nog wat. En als God nou wat zegt en als Christus nou wat zegt, dan zeggen wij, ellendelingen, klopt het wel. Wij zijn van die moeilijke mensen. Christus zegt, wie in mij gelooft zal leven. En wat hoor ik voor een stemmetje in mijn hart en wat hoort u voor een stem in uw hart? Is dat wel zo? Het is net als die slang, de Satan in de Hof van Eden. Is dat nou wel zo? Klopt dat nou wel wat God zegt? God die de waarheid zelf is. Zouden we hem niet vertrouwen? Jezus die zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Zouden we hem nou niet vertrouwen? Wat zijn wij eigenlijk moeilijke mens? Wat ben ik een moeilijk mens? Dat ik zo vaak denk, klopt dat nou wel? Heeft de Heer Jezus mij wel vrijgekocht? Heeft hij mij wel zo in zijn hand dat ik zijn eigendom mag zijn? En dat is nou het bijzondere van het geloof. Het is zo kinderlijk eenvoudig. Het is je vastklemmen aan de belofte van God. Het is je vastklemmen aan het woord van Paulus. U echter bent van Christus. En dat je zegt, amen Heer Jezus, amen. Kom maar ongelovigheid te hulp. Maar hier ga ik het mee doen in leven en sterven. Dat is het geloof. Tegen de klippen op, in de aanvechting. Je vastklemmen aan het woord van God. Eigenlijk heel eenvoudig. En tegelijkertijd, het is het geschenk van de Heilige Geest. Anders brengen we dat nooit op. Dat geloof in de belofte van het evangelie. Het is het grote geschenk van God, de Heilige Geest. En je kunt tobben. En je kunt het jezelf moeilijk maken. En je kunt zoeken in je eigen hart. Of het wel klopt. Of je wel bij God mag komen. Of je wel goed genoeg bent. En je kunt je leven lang vol tobben. En je zult nooit tot zekerheid komen als je het niet waagt met de belofte van het evangelie. Maar u echter bent van Christus. Heer Jezus, ik durf het niet te geloven. Ik ben het niet waard. Het stormt in mijn hart. En toch, ik grijp mij vast aan uw woord. Dat is het. Dat is ook wat Luther onder woorden brengt met die poort van het paradijs die voor hem opensprong. Niks kon hem zekerheid bieden. De kerk van Rome niet, de aflaat niet, zijn bidden niet, zijn vasten niet, zijn zelfkastijden niet, zijn studeren niet. Nergens was houvast. Overal was het moeras. Binnenin hem zag het ellendig uit. En de kerk van die dagen kon hem geen hand toesteken. Hij vond het in het woord. Sola scriptura. Alleen het woord. Sola fide. Alleen door het geloof. Sola gratia. Alleen door genade. Lieve mensen, er is geen andere weg om tot zekerheid te komen dan de weg van het geloofsvertrouwen. Dan de weg van het vertrouwen op hem die geen leugenaar is. Dat is eigenlijk de vraag van vanmiddag. Als je worstelt, is die enige troost wel er voor mij? Dan moet je afvragen, is de Heer Jezus nou een leugenaar of niet? Verdient hij mijn vertrouwen of niet? Waag ik het met hem of niet? Dat is de weg die de kerk van de reformatie ging in tijd van vervolging en verdrukking. Dat was de weg waarop eenvoudige mensen tot belijden kwamen. En zelfs dat volhielden op die verschrikkelijke brandstapels daar in de 16e eeuw. Dat is de weg waarin je in deze hectische tijd het houvast vindt. Ik ben niet van mezelf. Ik ben, God zij gedankt, van hem. Ja, maar zegt u, daar is toch wel het nodige voor nodig? Er staat toch ook over ellende en verlossing en dankbaarheid? Dat is allemaal waar. En dat komt straks uitgebreid aan de orde. Maar dit is de inzet. Weet wel. En geloof het omdat God en Christus het waard zijn om geloofd te worden. Dat je niet van jezelf bent, maar van Christus. En blijf je het moeilijk vinden? Blijf je ermee worstelen? Blijf je jezelf tegenvallen? Vraag het dan. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Zeg het maar, Heere God, ik ben zo'n ellendeling dat ik alles en iedereen geloof. Zelfs de overheid dat hij mijn uitkering. Zelfs mijn werkgever dat hij mijn salaris overmaakt. Maar u geloof ik niet, ik ellendig mens. Zeg het maar tegen de Heere God, beleid het maar. En zeg, Heere, maak mij nou als zo'n kind dat eens bij Jezus gebracht werd. En wat Jezus de handen oplegde. En waarvan Jezus zei, het koninkrijk is voor mensen die worden als een kind. Een kind dat opkijkt naar mama en naar papa en zegt, het komt goed, want papa zorgt voor mij. Want mama zorgt voor mij. En ik ga vanavond lekker slapen. Want papa en mama passen op mij. Zo eenvoudig. En zo onmogelijk vanuit onszelf. Het is de geest die Here is en levend maakt. Het is de geest die de generaties door deze belijdenis ons wil leren toe-eigenen. O, mij. Ook mij heeft hij aangezien. Ook ik mag het weten. Ik ben niet van mezelf. Maar ik ben van Jezus Christus. Amen. Laten we de Heer samen gaan danken en bidden. Het is misschien goed om te vermelden dat vanmorgen in de consistorie het bericht bekend werd dat dominee J. Oosterbroek is overleden, emeritus predikant van onze kerken. We willen de familie van harte aan hem opdragen. Ik ken dominee Oosterbroek nog vanuit het curatorium. Hij was mijn mentor. En we hebben, mevrouw en ik, goede herinneringen aan de gesprekken die we met hem hadden. En nu is hij overgegaan in een andere staat. En geven we hem ook met vertrouwen in de handen van Christus. Laten we samen danken en bidden. Vader, Zoon, Heilige Geest, groot is uw trouw. Wij komen tot u, de belovende God. U die bij onze doop al gesproken heeft. Ik zal u tot een God zijn en uw nageslacht na u. En zo trekt u het spoor van uw verbond van Abraham, Isaac en Jacob, van Israël naar de Nieuwtestamentische gemeente. En zo bent u in ons midden als de belovende God. Heere, geef dat we op u ons mogen richten en niet op dat moeras in ons gevoelsleven, niet dat moeras van binnen waar we proberen vaste grond te vinden in iets van ons, in wat wij presteren, in ons bidden, in ons bijbellezen, in onze mooie religieuze gevoelens, want het is schade en drek, het is mest, zegt Paulus, het is een moeras. En daarom richten we ons tot u, u die buiten ons bent, u die boven ons bent, u die om ons bent en die belovend naar ons toe komt en die door de dienst van Paulus sprak en ook vanmiddag tot ons spreekt. U echter bent van Christus. Heere, geef dat we daar gelovig onze handen omheen mogen vouwen. Tegen de klippen op misschien, in de aanvechting, in de onzekerheid. Dat we het niet anders meer kunnen dan de zekerheid in uw beloften te zoeken en te vinden. Heere, u weet hoe we daarmee kunnen tobben. Misschien spreken we er niet eens veel over met elkaar en tegen elkaar. Maar geef, Heere, dat dit de vaste grond van ons bestaan mag zijn, deze belijdenis. Ik ben niet van mezelf. Ik hoef mijn leven niet zelf vorm te geven. Ik hoef niet mijn eigen succes te verzekeren naar de maatstaven van deze wereld die voorbij gaat. Maar ik mag van mijn lieve Heere Jezus zijn. Geef dat mag functioneren onder ons. Dat het niet een belijdenis is uit de vitrine van 500 jaar geleden, uit een museum. Maar levende werkelijkheid in een tijd van sociale media. In een tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Heere, geef dat aan de volgende generatie, deze belijdenis die oorspronkelijk voor de kinderen was gemaakt. Geef dat we er mee mogen komen, de nieuwste generaties, maar ook de oudere generaties. Geef dat we elkaar daar ook in mogen vinden. Dat we bij alles wat we anders doen en ervaren en beleven als generaties, het tegen elkaar mogen zeggen. Maar we staan toch op hetzelfde fundament, want er kan niemand een ander fundament leggen dan Jezus Christus. Heer, geef dat in deze gemeente. Geef dat ook in het kerkverband waartoe we mogen behoren. Geef dat aan de kerken in Nederland. Geef dat aan uw wereldwijde, uw ware katholieke kerk. We bidden u voor christenen die midden in de vervolging staan. Voor wie vervolging niet iets is van de 16e eeuw, maar van de 21e eeuw. Voor christenen die zuchten onder het regime van IS in allerlei moslimstaten waar nauwelijks ademruimte is voor christenen. In communistische regimes. Wees met christenen in tijden van oorlog, van chaos, van honger. We bidden u voor deze wereld in nood. We bidden of uw koninkrijk zal komen. Of het licht van uw evangelie over hem mag schijnen. Of mensen dat mogen erkennen en geloven. We bidden voor het diaconale werk opnieuw op deze hulpverleningszondag. Waar in de kerken onze gaven worden ingezameld. Waar zoveel moois en goeds mee mag gebeuren. Zegen het werk waarvoor we vandaag onze gaven bijeenbrengen. Het werk in Peru, het gevangenenwerk. Zegen dat. Zegen dat rijk. En laat het dat instrumenten mogen zijn om licht te verspreiden in donkere, troosteloze plaatsen. Heer, we bidden u voor de nabestaanden, voor de familie van de overleden dominee Oosterbroek, voor zijn zoon, zelf ook predikant en verdere familieleden. Heer, denk aan hen, draag hen. Ook dominees zijn arme zondaren en moeten het hebben van Jezus Christus, de grote goede herder. Heere Jezus, wilt u zich erbarmen over de familie van onze overleden broeder? Heere, we bidden u voor uw oude volk Israël. We bidden of het inzicht mag komen dat Jezus de Messias is. En dat er ook zekerheid mag komen voor de Joden die nu als onder een bedeksel u dienen. We bidden u voor moslims, zo onzeker over hun toekomst. Hoewel er hard geschreeuwd kan worden, toch die onzekerheid. Heere, geef dat ook in Nederland veel moslims tot u mogen komen en tot uw zoon Christus. We bidden u voor de moslims waarmee we in contact komen. Onder andere via het werk in de poster. U weet van de vooroordelen die er zijn tegen uw woord, tegen uw evangelie. Tegen het zoonschap van u, o Heer Jezus Christus. Breek er doorheen. Wij kunnen het niet. Wij kunnen getuigen, niet overtuigen. Dat doet u toch, lieve Heilige Geest, die Heere bent. En levend maakt. Ga met ons in deze nieuw begonnen week. Geef ons kracht en moed om ons licht te verspreiden, het licht van Christus te reflecteren. En geef dat woord van u, Heer Jezus, in vervulling zal gaan in ons leven de komende week. Laat zo uw licht schijnen onder de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemel is, verheerlijk. Zo gaan we naar huis. Zegen ons deze avond. Zegen ons als we alleen thuis komen en ons alleen voelen. Heere, wilt u dan met ons meegaan? Wilt u geven dat de zorgen van het leven ons niet overspoelen in deze nieuw begonnen week? Maar geef ons die kalme verzekerdheid van de wetenschap van het geloof. Ik ben niet van mijzelf. Ik hoef mijn leven ook niet in de hand te houden deze week. Maar ik mag van Christus zijn. We willen u hartelijk danken en bidden en aanbidden. Want u, o God, u, o Vader, Zoon en Geest, bent waard te ontvangen. De eer en de aanbidding tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. We gaan onze gaven geven, offeren, afzonderen voor het werk van de barmhartigheid waarvoor we gebeden hebben. En we gaan dan zingen als slotvers Psalm 29, vers 6. Loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. En zo zingen we. Tot eer van de God van Israël, de God van het verbond, de God en Vader van Christus. Psalm 29, vers 6 is de slotzang. uw harten tot God ontvangt de Aaronitische priesterzegen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanzicht aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.